Matteüs 25, vanaf vers 14. Matteüs 25, vanaf vers 14, de gelijkenis van de talenten. En daar lezen wij het volgende, Matteüs 25, vanaf vers 14. Matteüs 25, vers 14, want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de andere 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. Hij zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen, ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen, ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u mijt waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie dienaar, u wist dat ik mij waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Tot zover. Weer een heel interessante gelijkenis. Vorige keer hebben we het gehad over de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. En die staat ook op YouTube. Dus als die nog eens een keer teruggeluisterd wil worden, omdat er misschien best wel wat nieuwe facetten in zaten, is het misschien best wel goed om dat te doen. En vanavond bij deze gelijkenis, ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe daarover gedacht wordt. Dus ik wil de uitleg geven die ik in mijn voorbereiding heb opgeschreven en gewoon met schrift vergelijken om te kijken van hoe kan de Heere deze gelijkenis bedoelen. Nou, laat ik het maar gelijk met de deur in huis vallen. De talenten zoals de Heer die hierover spreekt, dat is volgens mij de verantwoordelijkheid omtrent het woord van de Heere God. De verantwoordelijkheid omtrent het woord van de Heere God. Er wordt ook wel daar in heel veel kringen verschillend over gedacht. Het zou gaan over de gaven van de geest. Het zou gaan over de Heilige Geest zelf. Het zou gaan over, ja, over allerlei dingen. Je komt, als je op internet gaat lezen en gaat zoeken, kom je echt werkelijk allerlei dingen tegen. Maar ik geloof dat het alles te maken heeft met de verantwoordelijkheid omtrent het woord van de Heere God. En als we dan kijken, dan zien wij in de eerste aanhef dat de Heere Jezus vertelt dat er iemand, en die iemand is de Heere Jezus, naar het buitenland ging en zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En we zien dan een uitdeling van die talenten. 5, 2 en 1 talent. En dat leert ons al gelijk dat God, dat de Heere Jezus Christus in zijn uitdeling soeverein is. Als hij het heeft over de verantwoordelijkheden die hij geeft aan mensen, is hij omtrent het uitdelen daarvan soeverein. Hij geeft aan wie hij wil en hoeveel hij wil. Dat is al één ding wat er echt naar voren uitspringt, waar je ook al veel over zou kunnen spreken. Waarom de een 5 talenten krijgt, de ander 2 talenten en de ander 1 talent. Waarom de een dus meer verantwoordelijkheid krijgt in het woord, omtrent het woord, dan de ander. Daarin is nogmaals de Heere God soeverein. We komen in vers 29 en daar zien wij een tekst. In vers 29. Daar staat namelijk in vers 29, want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. Is dit de eerste keer dat deze tekst in het Matthäus-evangelie voorkomt? Als ik dat zo vraag, zou u zeggen nee. En dat is inderdaad zo. Deze tekst, dit is niet de eerste keer dat deze tekst voorkomt in het Matthäus-evangelie. Want als we teruggaan naar het begin van de gelijkenissen die wij met elkaar hebben behandeld, en we gaan terug naar Matthäus 13, dan zien we bij de eerste gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt, dat is de gelijkenis van de zaaier. En dan spreekt de Heer Jezus in het tweede pericoopje waarom Jezus door gelijkenissen sprak, staat er bij mij boven. Waarom spreekt de Heer Jezus door gelijkenissen? En dan staat er in Matthäus 13, in vers 12, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Als we dan verder gaan, want dezelfde tekst komen wij tegen, hier is die dus gekoppeld aan de Heer Jezus, zet hem in tussen de gelijkenis van de zaaier, tussen de gelijkenis en de uitleg van de zaaier. Dat moeten we vasthouden, dat is belangrijk. De plaats waar de Heer Jezus deze tekst neerzet. En als we dan gaan naar Marcus, die pakken we er ook even bij om te laten zien. Marcus en Lucas, dat is hetzelfde, dat is hetzelfde verhaal, de gedachtenlijn is hetzelfde. Maar we pakken niet Lucas 8, maar Marcus 4. Marcus hoofdstuk 4. En Marcus 4, wat komen we daar tegen? De gelijkenis van de zaaier. De gelijkenis van de zaaier. En direct daarna wordt de gelijkenis, dat is van vers 21, de gelijkenis van de lamp verteld. En dan staat er, hij zei ook tegen hen, in vers 21 van Marcus 4, de lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden. Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tegen hen, let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. En aan u die hoort, zal er meer bijgegeven worden. En dan komt het. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. En zowel de gelijkenis van de zaaier in Marcus 8, of in Marcus 4, en de gelijkenis van de lamp, dat heeft alles te maken met het woord van de Heere God. Het woord van de Heere en het woord van het Koninkrijk moet verkondigd worden. Dat moet gezaaid worden, zien wij. Dat moet niet onder een korenmaat bedekt worden. Dat moet verkondigd worden. Dus zaad en licht zijn beide beelden van het woord van de Heere God. En als we dan de talenten hebben en in principe zelfde tekst hebben in Matthäus 25 vers 19, waar er dan staat, want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft, zou je voor mij, wat mij betreft, echt de koppeling mogen leggen die de Heer Jezus zelf maakt naar de gelijkenis van de zaaier en naar de gelijkenis van het licht in Marcus 4 en Lucas 8. En de Heer Jezus heeft meer gezegd over het woord. Ik noem u enkele teksten, u hoeft het niet op te zoeken, Maar bijvoorbeeld in Johannes 17, vers 6 zegt hij, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Weer dat woord in acht nemen, dat woord van de Vader, dat woord van de Heer Jezus Christus, het woord van het Koninkrijk. Johannes 17, vers 6. En Johannes 17, vers 14 zegt de Heer Jezus, ik heb hun uw woord gegeven. Dus, en dat is net als bij de gelijkenis van de zaaier is in eerste aanleg de Heer Jezus Christus, en hij zaait het woord van het Koninkrijk, maar de Heer Jezus Christus heeft het woord van het Koninkrijk gegeven aan mensen die namens hem het woord zaaien. En dat staat hier ook in Johannes 17, vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. En er staat in Johannes 8, vers 51, Johannes 8, vers 51, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. En dat klopt ook, want het woord van God is levend geworden en heeft onder ons gewoond. En het woord van het Koninkrijk en het woord van God wijst ons alleen maar naar de Heer Jezus Christus. En in de Heer Jezus Christus hebben wij de toegang tot de eeuwigheid en zullen wij nooit sterven. En vandaar dat de Heer Jezus ook zelf zegt, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, dus in mij blijft, en in de gemeente, wij hebben in de tijdperk van de gemeente, de bedeling van de gemeente, geldt het, oké, wij hebben het woord aangenomen en God heeft ons uit hemzelf geboren laten worden. Wij zijn uit het woord voortgekomen, wij zijn uit het woord geboren en wij zullen beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. En dat zegt de Heer Jezus ook nog als hij het heeft over de schapen die naar zijn stem horen. Nou, en wat is dan de verantwoordelijkheid als je het hebt, zijn we weer terug bij Matteüs 25, over de gelijkenis van de talenten. Het gaat dus over het woord, onze verantwoordelijkheid omtrent het woord, en dat moet verspreid worden door leer en door leven. Niet alleen door het leer, nee, door leer en leven. Dat was ook de reden dat de Heer Jezus als gezaghebbende sprak, omdat zijn leer en leven overeenstemden. En dat was het verschil met de fariseeën, want hun leerden wel, maar ze hielden zichzelf niet aan datgene wat ze leerden. Nou, en dan zie je dat de Heer Jezus het in deze gelijkenis heeft over talenten. Talenten. En dan heeft hij het over 5 talenten, 2 talenten en 1 talent. Maar als je dat omrekent, hoeveel zou het geldbedrag vandaag de dag zo'n beetje waard zijn, 1 talent? Ongeveer. Een jaarloon, wordt hier gezegd. 1 talent. Een talent is een gewichtsmaat. Bijna, 34,2. Nee, dat is muggenziften. Nee, 35, houden we het even op. 35 kilo. Maar 35 kilo in goud wordt het meestal ook gezet. En dat is geen jaarloon, maar 1 talent staat gelijk voor als je de gelijkenis van de drachmen ook erbij pakt. 1 talent is dan omgerekend 25 jaar salarissen. En 25 jaar salarissen, en als je dan omrekent in goud en ongeveer, is het 1 miljoen euro 1 talent. 1 miljoen euro. De huidige goudprijs. Dus je ziet dat wat de Heer Jezus hier doet, is dat hij een zeer, maar dan ook zeer kostbare schat aan die dienaren geeft. Het is niet zomaar iets wat hij geeft. En dat klopt precies met wat Paulus schrijft als hij het heeft over de gemeente. Moet u maar eens meegaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 4. 2 Korinthe hoofdstuk 4. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 lezen wij het volgende. En dan pakken we hem op bij vers 5. Daar staat namelijk in vers 5 van 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En dan, maar wij hebben deze schat in aardekruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Hier wordt ook gesproken over dat wij mogen prediken uit die schat in aardekruiken, die alles overtreffende kracht van God. De evangelieverkondiging, het prediken van het woord van Jezus Christus, van de Heer Jezus Christus zelf. En dat is die schat. Dus daarin zie je weer dat het woord wat wij bezitten, dat de Bijbel is niet zomaar een woord. Nee, het is de meest kostbare schat die God aan ons heeft gegeven, die God aan de mensen heeft gegeven. En hij geeft daarin bepaalde verantwoordelijkheden die men daarin moet en mag nemen. Nou, dan staat er dat hij, dan staat er in de gelijkenis dat hij geeft die 5 en die 2 en die 1 talent. En dan zie je een verschil in die 3 groepen, noem ik het even. 5, 2 en 1. De eerste 2, die gaan handel drijven. Die gaan handel drijven. En dat kan met het woord. Dat zal ik u ook zo laten zien. Dat de Heer Jezus daarover heeft, dat Paulus het erover heeft. Maar ook dat de Heer Jezus het in de gelijkenissen erover heeft. De 5 worden 10, dus het wordt 100% meer. De 2 worden 2, of de 2 worden 4, het wordt 100% meer. Dus er wordt handel gedreven met het woord. En de Heer Jezus heeft het daar al over in het hoge priesterlijk gebed. Als hij zegt in Johannes 17, vers 20... En ik bid niet alleen voor deze, Johannes 17, vers 20, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dus de woordsverkondiging die de Heer Jezus opstartte, die mogen wij overnemen en dan komen mensen door onze woordverkondiging, omdat wij, wat Paulus zegt, Christus prediken tot geloof. En dat is het, zielen winnen voor Christus. Mensen winnen, is dat niet een beetje... Nee, dat is precies wat Paulus zegt. Paulus zegt namelijk in 1 Korinthe 9, vers 19, want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mezelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. En dat is wat we met het woord mogen doen. Ook nu al in deze tijdsbedeling. Wij mogen met dat woord bezig zijn, zodat wij met het woord door ons heen laten werken en het woord dan meer mensen kan winnen voor de Heer Jezus Christus. Dat is de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van God. Dat is de verantwoordelijkheid omtrent het woord. En we zien dat ook in de gelijkenis van zowel de zaaier als ook het onkruid tussen de tarwe. We zien de zaaier is het zaad, het koninkrijk, het woord van het koninkrijk. De tarwe bij het onkruid, dan is de tarwe de zoon van het koninkrijk. Dat kunt u lezen in Matteüs 13, we hebben dat met elkaar behandeld. En wat moet er gebeuren? Nou, die korrel moet gezaaid worden. Er komt een halm uit voort, er komt een aar in de halm en in de aar komen die graankorrels. Het heeft alles te maken met dat we, als het woord ons raakt, als het woord is geland in onze harten, dat we het niet voor onszelf houden, maar dat we bewust zijn dat onze verantwoordelijkheid is om mensen te vangen, te winnen voor Christus. Dat moet, mag de uitwerking zijn van het woord. Zowel in deze bedeling van de gemeente van de Heer Jezus Christus, als ook in de bedeling die straks nog gaat komen, die heel sterk lijkt op de oud-testamentische bedeling in de 7 jaar. Daarin zie je hetzelfde principe. Daarin wil de Heere God dat mensen het woord van het evangelie, het woord van het koninkrijk gaan verkondigen. Er moet een verkondiging plaatsvinden. Er is ook dan een verantwoordelijkheid ten opzichte van het woord. Nou, en dan, dat zijn dus die 5 en die de 2 talenten ontvangen hebben. En daarnaast zie je diegene die 1 talent ontvangen heeft. Nou, wat valt daarover te zeggen? Nou, in Matthäus 7, vers 21 staat de tekst, we hebben hem vaker aangehaald, heel bekende tekst. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam, hebben wij niet uw woord verkondigd, hebben wij niet uw naam gebruikt, een boze geest uitgedreven, geprofeteerd en noem maar op. En dan zal de Heere zeggen, ik ken u niet. Ik ken u niet. En datzelfde zie je gebeuren met diegene die die ene talent heeft. Want hij krijgt die ene talent, maar doet niet datgene wat het verlangen is van de Heer van het talent. Want die Heer van het talent wil namelijk dat die knecht ervoor zorgt dat zijn geld, dat zijn bezit vermeerdert. En wat doet deze ene man? Die heeft dat talent, die heeft dat bedrag, die heeft die waarde gepakt en die graaft een grote kuil in de grond. Daar dropt hij het in, verbergt het. En op het moment van afrekening haalt hij het weer tevoren en heeft niets gedaan met dat talent. En dat zijn dus mensen die niets doen, in de tijd ook die gaat komen, die niets doen met dat woord van God. Die hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het woord van God niet nemen. En wij zien dan dat de uitwerking van het niet nemen van de verantwoordelijkheid zoals God het wil, van de verantwoordelijkheid omtrent het woord, dat een cruciaal gevolg heeft. Een eeuwig gevolg. Want we hebben het gelezen in Matthäus 25, vers 30. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Nou, het kan dus sowieso, dat het talent kan dus sowieso al niet de Heilige Geest zijn voor de gemeente, omdat dan een afval der heiligen verkondigd zal gaan worden. Dat talent, de Heilige Geest die je ontvangen hebt, zal dan worden afgenomen en dan zal je alsnog verloren kunnen gaan. En dat is in de tijdsbedeling waarin wij leven, van de gemeente is dat niet het geval, omdat wij verzegeld zijn door de Heilige Geest der belofte tot de dag van onze verlossing. En daarin zie je een onderscheid tussen de tijd van de gemeente en de oudtestamentische tijd en de tijd van de gemeente en de toekomstgeschiedenis, heb ik het de vorige keer genoemd, omdat ik dat woord niet kende. Maar dat houden we er even in, dan weten we dat ook. Toekomstgeschiedenis. Dat is ook weer een ander omgang van God met de mens. De mensen die dan tot geloof komen, moeten volharden. Die hebben niet de verzegeling van de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest met de gemeente, met het einde van de gemeentelijke tijdsperiode, naar de hemel is gegaan. En die zal sporadisch op mensen vallen. Bijvoorbeeld bij Saul zagen we dat, hè? Dat de Heilige Geest op Saul viel en dat er over Saul gezegd werd, is hij ook een van de profeten. Waarom? Omdat de Heilige Geest op hem viel. Dus die ene die verbergt, of die ene persoon die verbergt dat ene talent, en hij hanteert het woord dus niet zoals de Heere het heeft gevraagd. Johannes 15, vers 7 zegt ook, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dat is gewoon een heel belangrijk principe. Woorden van de Heer Jezus moeten in ons blijven. En als je dan in Johannes 15, vers 7 verder zou lezen, dan zie je ook dat de Heer Jezus het daar heeft over, want het gaat over de wijngaard met de ranken. En dan is de wijnstok is de Heer Jezus Christus. De wijnranken zijn dan wij. En dan staat er op een gegeven moment, wordt er dan gezegd, als je dus dat doortrekt op de gemeente, één op één legt op de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat de wijnranken wordt afgeknipt en dat die wordt verzameld en in de hel wordt geworpen. Maar dat kan dus niet over de gemeente gaan, omdat dat bij de gemeentelijke werking van God door zijn Heilige Geest niet mogelijk is. Dus je kunt die geschiedenis, wat de Heer Jezus daar vertelt, niet één op één leggen op de gemeente. Wel op de tijd waarin de discipelen leefden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Wel op de tijd die straks gaat komen na de opname van de gemeente. Dan is dat het leeronderricht, het koninkrijk onderricht. Ja? Kunt u, snapt u dat? Ja? En dan vindt dus de afrekening plaats. 10 talenten. Degene die 10 talenten heeft, 2 ontvangen. Of 5 ontvangen en 5 erbij gerendeerd, laten we het zo zeggen. Dan wordt er een uitspraak gedaan. Goede en trouwe dienaar, u mag ingaan in het feest wat gaat komen. Nou, dat is het bruiloftsfeest. Dat is de 1000 jaar waar we vaker tegen elkaar gezegd hebben. De bruiloft van het lam, de bruiloft van de Heer, het lam met de gemeente. Dat is 1000 jaar, dat is een 1000-jarig durend feest. En er zijn gasten die mogen komen op dat feest. En dit zijn dus ook de gasten die mogen komen op dat feest. Een goede en trouwe dienaar. En die de 4 talenten heeft, 2 ontvangen, 2 erbij gerendeerd. Goede en trouwe dienaar. En dan die ene wordt geworpen als een onnutte dienaar in de buitenste duisternis. En dan pak ik er een andere gelijkenis bij uit Lucas 16. Die wordt heel vaak aan deze gelijkenis gekoppeld. Lucas 16. Even kijken, heb ik hem nou goed opgeschreven? Nee, sorry, ik had hem niet goed opgeschreven. Het is Lucas 19. Lucas 19. Dat is namelijk de gelijkenis van de 10 slaven en de 10 ponden. Nou, die ga ik nu niet uitleggen, maar dat is hetzelfde principe wat betreft het koninkrijk der hemelen. En dan staat er op een gegeven moment ook in Lucas 19 vers 26, want ik zeg u dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Nou, en wat is dan die beloning die die mensen krijgen? Dat lezen we bijvoorbeeld in vers 17. En hij zei tegen hem, goed gedaan, goede dienaar. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, macht hebben over 10 steden. En de tweede kwam bij hem en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem, en u wees macht hebben over 5 steden. En dat gaat dus, en dat geloof ik ook dat het te maken heeft met die gelijkenis van de talenten, de verantwoordelijkheid die wordt genomen, straks ook in die periode van 7 jaar, de verantwoordelijkheid die wordt genomen ten opzichte van het woord van de Heere God, ten opzichte van het woord van het Koninkrijk, levert een beloning op. Dat zien wij in die gelijkenis. 5 talenten in die gelijkenis van die ponden, zien wij dat er een beloning is die de Heer Jezus geeft. Dat is een iets andere gelijkenis dan in Matteüs 25 over de talenten. Maar ik geloof dat er voor het volharden aan het woord, en dan heb je het weer, dat die volharding komt dan weer te sprake, in die 7 jaar, dat daar een beloning uit ontstaat. Die mensen, die gelovigen, die zullen sterven om het geloof, maar ook de gelovigen die tot het einde toe, tot de 1000 jaar zullen blijven, ja, die horen niet bij de gemeente. Want de gemeente is al opgenomen. Maar zij zijn wel trouw gebleven aan het woord van de Heere God. Velen zijn om het woord van de Heere God gestorven. Nou, en wat zegt de Heere Jezus dan in Openbaring 20? Die pakken we er dan nog bij. Openbaring 20. En dat heeft ook alles te maken met de regering... die de Heere Jezus in zijn 1000 jaar heeft. De regering die de Heere Jezus in zijn 1000 jaar heeft. En hoe degene die in de 7 jaar tot geloof zijn gekomen, en ook degene die in de 7 jaar moesten sterven, omdat ze in de Heere Jezus geloofden en daaraan volhielden, wat de beloning is van hen in het 1000-jarige vrederijk. Dan lezen we in Openbaring 20 vers 4... Daar staat, en ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Is dat de gemeente van de Heer Jezus? Nee, dat is niet de gemeente van de Heer Jezus. Want die is al lang opgenomen. Maar wat staat er over deze? Die komen uit de grote verdrukking. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Dus deze mensen zullen opstaan en die zullen met Christus 1000 jaar lang gaan regeren. En dan zult u misschien denken van, en de gemeente dan? En de gemeente dan? Nou, over de gemeente staat, we gaan het niet opzoeken, u mag het thuis opzoeken, in Openbaring 3 vers 21, dat wij met Christus gezeten zijn in de troon. En dat zoals Christus zit bij God in de troon. En wat houdt dat nou in? Dominee Niemeyer heeft afgelopen zondag gesproken over 1000 jaar vrederijk. En toen heeft hij ook iets verteld over de plaats van de gemeente in dat 1000 jaar vrederijk. Ik weet niet of u erbij was, of u het gezien of gehoord heeft. Maar toen heeft hij gezegd, gesproken over de gemeente, wat het nieuwe Jeruzalem is. En dat boven de aarde zal zijn. En ik geloof dat het boven het regeercentrum zal zijn van de Heer Jezus Christus. Boven de berg Sion. Die verheven zal gaan worden als de hoogste der bergen. Dominee Niemeyer heeft ook gezegd, de afmetingen die je kunt neerzetten op de volgens de profeet Ezechiël over de nieuwe tempel, zijn vele malen groter als dat het nu is. En dan moet die berg dus groter gaan worden. En dat klopt ook, want er vindt nog een geweldige aardbeving plaats, waardoor alle bergen zullen verdwijnen en één grote berg zal opstaan en de hoogste van de bergen zal worden. En dat zal het machtscentrum van de Heer Jezus Christus zijn. En ik geloof werkelijk dat wij moeten voorstellen dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, die altijd in de nabijheid van de Heer Jezus Christus is, zo verbonden is met die berg Sion waar Christus heerst. En dat wij met hem als zijn bruid zullen heersen vanuit het nieuwe Jeruzalem. En dat hij deze die komen uit de 7 jaar van de grote verdrukking over allerlei steden laat heersen. Rob. Nee, de onthoofde mensen, de vraag is, zijn de onthoofde mensen uit de 7 jaar degene die met de Heer Jezus uit de hemel komen? Nee, degene die met de Heer Jezus uit de hemel komen zijn, is de gemeente. Maar er zal een opstanding nog plaatsvinden voordat het 1000 jaar rijk begint. En dat is de opstanding die we net hebben gelezen in Openbaring 20. En dat zijn degenen die onthoofd zijn om het getuigenis en dat ze het merkteken van het beest hebben geweigerd aan hun voorhoofd en aan hun rechterhand. Dus die komen uit de verdrukking. Dat zijn degenen die onthoofd zijn. En zij zullen met Christus gaan regeren. De gemeente dus ook, maar op een heel andere manier. Amen.